Testen, ja. Ik heb test, ja. Dat heb ik in de microfoon dat nu goed. Dus ja. Nee, die voor 26 zit hier niet in, ja. Nou, laat maar zitten, hè. Hey, kun je niet zien? Ja, dan wil ik niet worden op binnen kunnen. Hallo. Dag. Oh, van Kerk.
Welkom, welkom.
Ja. Nou, dat weten we allemaal, ja. Echt, geeft goed. Hij zegt, hij zet wel een microfoon in de buurt van de luidspreker. Komt het signaal binnen zo rijden? Pakt hem? Pakt hem nog niet, nee? Test 1, 2, 3, 4. Ja?
Dit is een test. Dit is een test. Hij doet het. Ja. Of niet? Doet hij het?
Okay.
Hij doet het.
Ja.
Okay. Ja.
Goedenavond mensen. Fijn dat jullie er weer zijn op deze avond. Welkom, ook voor de mensen die via de kerkradio meeluisteren. Dat zijn er ook altijd wel wat. Het is altijd goed onze gewoonte om even een korte terugblik te nemen van hetgeen wat we de vorige keer gehoord en gezien hebben. Vorige keer hebben we het gehad over Zacharia 6. En we hoorden toen over het achtste visioen. En dat was het visioen met de vier paarden en de vier wagens. En die paarden, dat zijn eigenlijk de vier windrichtingen. En die paarden die gaan alle windrichtingen op, de hele wereld over. En dan vinden ze er dat er rust is in het noorden, zodat het volk uit de ballingschap terug kan komen. Het is meer een geschiedkundig dan een profetische visioen eigenlijk. Maar daarna komt er wel een profetisch aspect. En dat houdt in dat God de wereld bestuurt. Dat was dan ook de boodschap van Zacharia 6. Hij houdt de wereld in zijn hand en stuurt zijn oordeel over de wereld en ook over de zonde in die wereld. En dat geldt eigenlijk nog steeds, ook in deze tijd. Daarna volgt er een heilsprofetie met een symbolische kroning. Een kroning voor een hoge priester. Dat was natuurlijk best wel bijzonder, want alleen koningen werden gekroond en niet hoge priesters. En we lazen ook, dat heeft ermee te maken, de komst van de telg. En met de telg weten we inmiddels dat daar de Messias bedoeld wordt. En die twee dingen, die kroning en die telg, die kun je met elkaar verbinden. De kroning van Jozua is namelijk een soort heenwijzing van de Messias. Die zowel koning als priester zou zijn en die een eeuwige heerschappij zal hebben. Een hele mooie profetie om die te horen. Dan hebben we Zacharia 7 en 8. Dat was een soort overgangsdeel over vasten en over zegeningen. Zacharia 7 ging over de ware godsdienst. En dan, dat wil zeggen een oproep tot die ware godsdienst. En de vraag van het volk was van, moeten we eigenlijk nog wel steeds vasten? En dan zegt de Heere tegen het volk met een hele indringende vraag, heb je het nou voor mij gedaan, dat vasten, of was het voor jezelf? Met andere woorden, waarom doe je de dingen? Wat is de motivatie waarom je dingen doet? Is het een traditie of doe je het vanuit je hart en vanuit liefde, vanuit toewijding? Dat was de primaire vraag en die kunnen we onszelf natuurlijk ook stellen. Daarna volgde Zacharia 8. In het hoofdstuk beschrijft eerst dat de Heere God teruggekeerd is in Sion, in Jeruzalem. Een boodschap van herstel. Jeruzalem zal na de verwoesting weer een stad van hersteld geluk zijn. Dat was de boodschap ook. En de verdere profetische focus was, God zal zijn volk redden en terugbrengen. Nou, dat zien we ook in de afgelopen decennia. Dat hij dat ook echt doet. En in die eeuwige verbondsrelatie die God heeft met het volk, zegt hij, ik zal hun God zijn en jullie zullen mij tot een volk zijn. En de boodschap daar verder was, de Heere ontfermt zich over het volk, maar hij zal zegeningen brengen en Israël zal een zegen zijn voor de volken. En dat lazen we al eerder in Genesis 12 vers 3. En Israël zal dus een zegen voor de volken zijn. Heel bemoedigend. En aan het eind, een hele mooie zin eigenlijk, een profetie. Het was een profetie met een erkenning dat ooit alle volken God zullen vinden bij het volk Israël. En dat is al heel mooi. Dat we daar de hele wereld God zal vinden bij het volk Israël. Hoe belangrijk is Israël wel niet? Dat weten we allang, maar dat wordt nu nog een keer bevestigd. Vandaag gaan we aan de slag verder met de hoofdstukken 9 en 10 van Zacharia. Halverwege hebben we even een klein intermezzo met een lied wat we gaan beluisteren. En dan hopen we rond een uur of 9 weer af te kunnen sluiten. Ik heb nog wel mijn camera meegenomen. U ziet hem voorin misschien wel in de kerk staan. Ik doe het nu eigenlijk voor eigen gebruik, want de videoopname die ik telkens maakte en verstuurde, ja, daar wordt eigenlijk geen gebruik van gemaakt, nauwelijks gebruik van gemaakt. En als je dan ziet hoeveel werk dat is om dat allemaal te maken, het filmpje met alle PowerPoint slides erin verwerkt, dan denk ik af en toe, jammer, maar dan laat ik het even zonder een filmpje. Maar u kunt het altijd beluisteren via de kerkradio. In het archief van de website kunt u altijd weer beluisteren wat we vanavond ook gezegd hebben. Dus dan zit u niet helemaal zonder. Maar dan weet u even wat er gebeurd is. De afgelopen avond heb ik dat dus ook niet gedaan met het filmpje. Dan is het nu tijd om een zegen te vragen. Dat zal ik voor u doen. Vader in de hemel, dank u dat we u mogen kennen. Dat we een relatie met u mogen hebben. En dank u wel dat u die relatie ook wilt versterken op deze avond. Door ons geestelijk voedsel te geven in de studie van deze avond. We bidden u of u ons opnieuw wilt opbouwen. Dat de woorden van de profeet Zacharia ons ook nu iets te zeggen hebben op deze avond hier in Oldebroek. Dank u wel dat uw Heilige Geest ons wil helpen in het verstaan van de woorden van Zacharia. Wilt u Ginek ook helpen hier in het uitleggen van die woorden, zodat ook deze avond tot zegen van ons mag zijn en tot eer van uw grote naam. Dat bidden we u in Jezus' naam alleen. Amen. Het woord is aan Gineke.
Ja, goedenavond. Fijn dat u er bent. Vanavond dan, Rijer zei het al, hoofdstuk 9 en 10. De presenter, Rijer. Waar is die? We zijn dus aan hoofdstuk 9 en 10. Daar zijn we beland. Dankjewel. Ja, toch, 9. En we hebben bij de inleiding gezegd, het hele boek Zacharia bestaat uit 3 delen. Hoofdstuk 1 tot en met 6, dat zijn die hoofdstukken met die 8 nachtgezichten, waarvan we vorige keer het laatste nachtgezicht, het laatste visioen hebben gezien. Dan krijg je hoofdstuk 7 en 8, hebben we vorige keer ook bij stilgestaan. En toen zagen we dat is een soort verbindingsdeel. Die verbindt die nachtvisioenen van hoofdstuk 1 tot en met 6 met het derde deel, dat is hoofdstuk 9 tot en met 14. Dat derde deel dat we nu gaan beginnen. En dat derde deel omvat 2 grote godspraken, 2 grote profetische redenvoeringen zou je kunnen zeggen. Hoofdstuk 9, 10 en 11 is de eerste, 12, 13, 14 is dan die tweede grote godspraak. Vanavond beginnen we dus aan het derde deel met hoofdstuk 9. Als we dit zo bekijken, dan zien we dat hoofdstuk. Even kijken. Ja. Hoofdstuk 9, die gaat over de ondergang van de vreemde volkeren. De volkeren rondom Israël. En de bewaring van Sion. Als je dat hoofdstuk 9 bekijkt, een overzicht van de inhoud, dan gaat het dus eerst in vers 1 tot en met 8. De volken rondom, die zullen ten onder gaan en Sion, Jeruzalem, wordt bewaard. Dan vers 9 tot en met 10 gaat over de komst van de koning van Sion. En dan vers 11 tot en met 17 is het derde onderdeel van dit hoofdstuk. En dat gaat om verlossing en zegeningen voor het volk van Sion. Nou, heel bijzonder als je het hierover hebt. Zegeningen die het volk van Sion, Jeruzalem in het bijzonder te wachten staat. En als je weet wat nu op dit moment, nu in Jeruzalem aan het gebeuren is. In heel Israël aan het gebeuren is. De regen van raketten die momenteel, die recentelijk en nog steeds op Israël neerkomt. Wat er allemaal aan de gang is. En als je dan deze profetie leest, Dan zeg je, dit is toch wel heel bijzonder. Even nog, hoofdstuk 9 tot en met 14, dat totaal deel. Als we die hoofdstukken lezen, dan zien we dat de focus van hoofdstuk 9 tot en met het einde helemaal eschatologisch is. Dus op de toekomst gericht, op de eindtijd gericht. En dat ontdek je ook omdat dit in dit gedeelte van hoofdstuk 9 en verder kom je steeds die uitdrukking tegen die op de toekomst eschatologisch, dus eindtijd duidt. Namelijk op die dag of in die dagen. Dat is een toekomstfocus, vooral gericht op oordeel voor de volkeren en zegeningen voor Israël. Ja, dat maakt het toch wel heel bijzonder. Dat is dan dat hele gedeelte 9 tot en met 14. Onze hoofdstukken vanavond, 9 tot en met 11, die spreken over de herder, koning van Israël die beloofd is. Herder en koning. Koning en herder. En dan ontdekken we dat deze herder in hoofdstuk 9 komt hij naar voren dat het een herder is die zijn volk verlost. En een herder die voorziet in zijn volk, voor zijn volk. Dat gaan we in hoofdstuk 10 zien. In hoofdstuk 10 gaan we ook zien dat die herder zijn volk verzamelt en zijn volk reinigt. Nou, in die zin horen hoofdstuk 9 en 10 ook echt bij elkaar. Dus het is mooi dat we dat vanavond in één avond dan met elkaar kunnen bespreken. We zeiden al van hoofdstuk 9, het eerste gedeelte is vers 1 tot en met 8. En deze godspraak, of deze grote profetie, begint in het Hebreeuws met het woord massa. Dat betekent een last, iets wat gewichtig is, wat een belasting is. Het is een last van Gods wegen die op de profeet gelegd wordt. Het kost hem wat om dit mee te delen, om dit te profeteren. Het is niet zomaar zo spreekt de Heer en ik ben een gevierde profeet. Nee, het is een last waar hij mee worstelt. En dan zegt hij, let op, het is een woord van de Heer. Het is een aanzegging van oordeel. En het is eschatologisch, in de toekomst gericht. Maar die toekomst, die is vanuit ons perspectief, vanuit ons perspectief hier en nu, al voor een deel vervuld. Maar er is ook nog een deel wat nog vervuld gaat worden. Het is dus in de tijd van Zacharia gericht op de toekomst, maar in onze tijd is een deel van die profetie al vervuld en is er een deel wat nog vervuld gaat worden. Ja, als we dit oordeel lezen, dan moet ik toch eerst dit even. Als we dit oordeel lezen in vers 1b, dan zie je dat het gaat over het land van Gadrag. Damascus zal zijn rustplaats zijn, want, en dan moeten we even op de vertaling letten, daar staat in het Hebreeuws, want op de Heere, of voor de Heere, of tot de Heere is het oog van alle mens. In uw vertaling, als u de HSV hebt, of de Statenvertaling, of de MBG 51, dan is het juist het omgekeerd vertaald. Dan staat er, het oog van de Heere is op alle mensen. Nou, dat is niet. Er staat woordelijk in het Hebreeuws, en ik pleit er toch voor om te vertalen zoals het er staat. En u ziet, de vertalingen moeten dan iets invoegen. Het oog van de Heer is voor alle mensen. Nou, het Hebreeuws is vrij eenvoudig zoals het er staat. Want op of tot de Heer is het oog van alle mensen. Dus het oog van de hele mensheid is op hem gericht. En dan zegt vers 2. En dan staat er ook, en op alle stammen van Israël. alle stammen van Israël zijn op hem gericht, op de Here gericht. Dat is bijzonder. Dit is profetisch. Want welke stammen zijn dat nou, lieve mensen? Welke stammen zijn in de ballingschap gegaan? Twee, het zuidelijke rijk. Die zijn in de ballingschap gegaan. En die zijn in de tijd van Zacharia de teruggekeerde. Maar hier staat dat alle stammen van Israël, die zijn op de Here gericht. Dit is al een prelude, een voorzegging, wat later naar voren gaat komen, dat de Here zegt, ook die 10 stammen, dat noordelijke rijk, die 10 stammen, die verdwenen. Verdwenen? Bij de Here verdwijnt niks. Hier gaat het om een duiding al van heel Israël zal weer verenigd worden. En zij zullen hun ogen op mij richten. Vandaar dat ik er zo aan hecht om te zeggen, daar staat op de Here of naar de Here zal het oog van iedereen zijn op hem gericht. En dan zegt vers 2 dat Hamat grenst aan Israël en dan wordt Tyrus en Sidon genoemd, al zijn ze nog zo kundig. De vraag is, tegen welke historische achtergrond moeten we deze profetie zien? Is dit in de tijd dat Zacharia al oud is? Maar in ieder geval gaat het hier om de steden van Fenicië en van de Filistijnen. Dan zegt vers 2, die heeft het over Tyrus en Sidon. Al zijn ze nog zo kundig. Nou, Tyrus en Sidon, dat waren Fenicische steden. Die stonden ook als representant voor de Feniciërs. En die waren beroemd vanwege hun bekwaamheden, beroemd vanwege hun vaardigheden. Ze waren beroemde zeelieden. Met hen ging Jona ook toen hij vluchtte naar Tarsis. Dat was hoogstwaarschijnlijk ook met Feniciërs. Zij waren de latere Puniërs die tot in Spanje daar allemaal resten en nederzettingen hebben achtergelaten. Dus de Feniciërs waren beroemd, ze waren ook rijk. En dan wordt er hier gezegd dat Tyrus in vers 3, die heeft voor zichzelf een vesting gebouwd. En ze heeft zilver verzameld als het stof en goud als het slijk op de straat. Nou, dat is er altijd heel veel. Met andere woorden, Tyrus, die is versterkt, Tyrus is rijk. En dat is historisch ook waar. En hier is er een woordspeling. Als er staat, Tyrus heeft voor zichzelf een vesting gebouwd. Het Hebreeuwse woord Tyrus is tsor. En het Hebreeuwse woord vesting is matzor. Dus dan staat er in het Hebreeuws, tsor, Tyrus, tsor heeft een matzor gebouwd. Hoort u de woordspeling? Tsor, Tyrus, heeft een matzor, een vesting gebouwd. Hebt u het? Tsor en matzor. Nou, die vesting heeft Tyrus ook gebouwd, want Tyrus lag aan de kust. We gaan even het kaartje bekijken. Waar had ik? Ja, hier een kaartje. Dan ziet u bovenaan, ziet u Tyrus. Je ziet Sidon. Even kijken of ik het pijltje kan doen. Niet goed. Ben ik zo te... Nee. Ben ik te horen? Ja, dat geeft wat moeite, dit ding hier. U ziet daar rechtsbovenaan, ziet u Fenicië. En dan ziet u Tyrus en Sidon. Nou, dat moet je voorstellen. Tyrus lag dus aan de kust daar linksbovenaan. Maar Tyrus, die had in de zee, om aanvallen te kunnen weerstaan, had ze zo'n 800 meter in de zee een nieuwe stad gebouwd. En daar hadden ze een hele hoge, dat is historisch waar, een immens hoge muur, een dubbele muur, immens hoog. En die hadden ze voor tot de helft ongeveer met aarde gevuld. Nou, Tyrus gold als oninneembaar. De Assyriërs hebben 5 jaar geprobeerd, nou dat waren zware jongens, de Assyriërs. 5 jaar geprobeerd Tyrus in te nemen, het is ze niet gelukt. Later hebben de Babyloniërs 13 jaar geprobeerd Tyrus in te nemen, het is ze niet gelukt. En hier staat Tyrus die een vesting heeft gebouwd en Tyrus, al is ze nog zo wijs, nog zo kundig, en al is ze nog zo rijk, ze hebben zilver en goud als het stof op de aarde, ze zal worden ingenomen door de, dat is de profetie die haar geldt. Dan zegt, zie, de Heere zal het in bezit nemen. Hij zal zijn vesting in de zee, ziet u, in de zee, die vesting, zegt vers 4, die ze in de zee hadden gebouwd, die zal worden verslagen door de Heere. En het zal door het vuur worden verbrand. De Assyriërs is het niet gelukt, de Babyloniërs niet. En nou zegt de Heere, in de tijd van Zacharia, maar ik ga het doen. En dan staat er in vers 5 en 6, wat er met de Filistijnen zal gebeuren. Dan zat de Ashkelon zal het zien en die zal bang zijn. Gaza zo actueel, hè? Gaza zal het zien, die zal beven. Ekron, ook zo'n Filistijnse stad, die zal worden beschaamd. De koning uit Gaza zal verdwijnen en Ashkelon zal onbewoond zijn. En in Ashdod, zegt vers 6, zal dan een bastaard wonen, dus de Filistijnen, echt, die zijn verdwenen. En de trots van de Filistijnen zal ik uitroeien. Ik zal het bloed uit zijn mond verwijderen, zijn afschuwelijkheden van tussen zijn tanden, en dan komt er wat. Over de Filistijnen, maar hij zal overblijven voor onze God. Dat is heel bijzonder. Hij zal zijn als een leider in Juda en Ekron als een Jebusiet. Nou, Jebus, dat staat voor Jeruzalem. Dus die Filistijnen krijgen een tweevoudige profetie. Ashkelon, Ashdod, Gaza, het zal allemaal verdwijnen. Ekron zal ook verdwijnen. Maar ik zal de trots van de Filistijnen uitroeien, maar ik zal gruwelijkheden uit zijn mond wegnemen, het bloed. En dan, dus na die reiniging, zal hij overblijven voor onze God. En Ekron die zal zijn als een Jebusiet. Wat betekent dit? Dat Gaza, Ashdod, Ashkelon, Ekron, Gat is dus blijkbaar al verdwenen, van de 5 Filistijnse steden wordt Gat niet genoemd, die zullen dus verdwijnen, maar er zal een rest zijn. Ashdod wordt genoemd. En er zal een rest zijn. En dan zal ik hem reinigen van dat bloed en die afschuwelijke, gruwelijke dingen tussen zijn tanden. Afgodische praktijken. En dan is hij als iemand in Juda. Hij zal overblijven voor onze God. Dit is bijzonder. Dat de Feniciërs en de steden, vers 2 tot en met 4, dat die zijn weggevaagd, dat is voltrokken, maar dat er een rest zal overblijven, vers 5, vers 7 zegt dat, dat is toekomstprofetie. En dan zegt vers 8, en ik zal rondom mijn huis, dus in Jeruzalem, zal ik de wacht houden, en er zal geen onderdrukker meer komen, en ik heb het gezien met mijn eigen ogen. Dus de profeet heeft het al gezien. God heeft het al gezien. Dit wordt voorzegd. Nou, wanneer is dit nou in vervulling gegaan? Dit is in vervulling gegaan in de tijd van Alexander de Grote. We zitten hier in de tijd van Zacharia. Zitten wij in, zeg maar ongeveer 520 voor Christus, rond 500. Als hij al oud is, zitten we rond 500 voor Christus. Maar dit is in de tijd van Alexander de Grote, is dit exact zo in vervulling gegaan. Je kunt lezen in de geschiedschrijving van Herodotus dat hij, even het kaartje pakken, dat hij daar in het noorden, bij Fenicië, daar is Alexander de Grote op komen rukken. Hij had in 357 had hij de Perzen verslagen. En vanaf dat moment is hij in een eltempo, in een flitscampagne, is hij opgerukt. Via de Hellespont in Noord-Turkije is hij overgestoken en is hij opgerukt. Trok hij op, heeft Fenicië ingenomen, Cyrus, Sidon. Heeft hij zomaar, na 5 maanden belegering, heeft hij het ingenomen. En daarna heeft hij de Filistijnse, dus is hij naar het zuiden af, langs de kust, naar het zuiden afgetrokken, afgezakt. Heeft hij die Filistijnse steden ingenomen. Dat is historisch zo gebeurd. Dus de Heere God heeft in de tijd van Alexander de Grote, heeft hij dit laten voltrekken. En dan komt er iets wonderlijks. Op het kaartje kunt u dan zien dat vanaf Filistea trek je dan zo naar boven, naar Jeruzalem. En om een wonderlijke reden heeft Alexander de Grote Jeruzalem onaangetast gelaten. Dit is historisch zo in vervulling gegaan. Dus het was een instrument in Gods hand, waarmee ik niet zeg dat het een lievertje was, maar hij heeft hem gebruikt om zijn oordeel over de Feniciërs, zijn oordeel over de Filistijnen, om die te voltrekken. Dit is in vervulling gegaan. Maar wat er staat in vers 7b, dat er van de Filistijnen zullen overblijven. Leest u het goed? Voor onze God, dat zegt een Joodse profeet. Dat is nog niet in vervulling gegaan. Dat komt nog. Maar vers 1 tot en met 8 is zo historisch in vervulling gegaan. En we hebben al eerder gezegd, wanneer een profetie vervuld is, is dat de garantie dat wat nog onvervuld is, ook vervuld gaat worden. Dus ook van de Filistijnen zullen er resten komen. Tussen haken. U weet toch wie die Filistijnen zijn, hè? Dat zijn zeevolkeren die uit het Griekenland, uit het Egeïsche gebied, zeevolkeren die zich aan de kust, daar waar Israël woont, zich daar gevestigd hebben, die ingetrokken zijn. Tussen haken nog steeds, verwar alsjeblieft niet de Filistijnen met de huidige Palestijnen. Dat is een hardnekkig misverstand dat vaak gebracht wordt. Palestijnen, dat zijn broeders van Israël. Want de Palestijnen, dat zijn Arabieren, nazaten van vader Abraham. Het is een broedervolk. Israël en de Arabieren zijn broeders. Vandaar dat die strijd zo pijnlijk is. En dat ze Palestijnen worden genoemd, dat is omdat het gebied, dat hele kustgebied wat u daar ziet, waar Filistea staat, dat hebben de Romeinen gedaan om de Joden te krenken, hebben ze dat gebied genoemd naar hun aartsvijanden, de Filistijnen. En daar zijn later de Palestijnen komen wonen. Maar er is dus geen enkele link tussen Filistijnen en Palestijnen. Nou, dat even tussen haken. Haken gaan weer open. Dat u niet denkt aan de Palestijnen. Maar wat bijzonder dat zelfs de Filistijnen, wat daarvan over is, die zullen, maar wel eerst wat? De smerigheden en het bloed wat je niet mag drinken, uit je mond. Dat betekent eerst loutering, dan reiniging. En dan zullen zelfs Filistijnen Eén zijn met de Israëlieten voor onze God. En Jeruzalem is gespaard in die campagne van Alexander de Grote. Dat is een wonder. Want daar staat, God is als een wacht gelegerd rondom zijn huis. God die ziet beschermend, verzorgend om naar Jeruzalem. Is dat niet troostvol nu? Nu Jeruzalem dit zo nodig heeft? Hij waakt, zegt vers 8, tegen inbrekers, tegen verdrukkers. Zijn waakzame oog is over zijn huis. Jeruzalem is als door een godswonder toen gespaard. We kijken nog even naar plaatjes voor het geval u denkt, ja maar de Filistijnse stad Ashdod is toch weggevaagd, maar ik weet dat in Israël heb je nog steeds hier een plaatje van de moderne stad. Ja, dat is nu de moderne stad, maar dit wat ik nu laat zien, dat is de ruïne. Dus dat er een nieuwe Ashdod is. En hetzelfde geldt voor Ashkelon. Ashkelon is nu een schitterende badplaats. Ja, dat is het nieuwe Ashkelon. Maar het oude Ashkelon is weggevaagd. Hier hebt u een plaatje van een ruïne. En nog een plaatje van een ruïne. In die omgeving, niet zo verder vandaan, is de nieuwe Ashkelon gebouwd. Dat u niet denkt, ja hoe kan dat nou, want het is een moderne Israëlische stad. Ik hoor het nu in het nieuws, want van Ashkelon en Ashdod zijn ook raketten, hebben ze te lijden gehad. Vanuit Gaza is dat afgevuurd. Ja, dan is er een overgang, vers 9 en 11. Daar gaat het over de koning die komt. Hier is een andere toonzetting. Hier wordt opgeroepen om te jubelen. Dit is één geheel. Hier spreekt de Heere. En dan wordt er gesproken door middel van een personificatie van Jeruzalem. Jeruzalem wordt als dochter Sion en dochter Jeruzalem een personificatie. Hier spreekt de Heere en zegt, verheug je, jubel, juich, waarom? En dit is een heerlijke belofte, want jouw koning die zal komen. Dat had Zefanja ook al gezegd. Je koning zal komen. In de tijd van Zacharia hoopte men hoogstwaarschijnlijk nog steeds op een Davidische koning. Toch? Men hoopte hoogstwaarschijnlijk nog op een Davidische koning. Maar als Zacharia dit uitspreekt, dan weten wij, daar wordt gedoeld op de Messiaanse koning, op een andere koning, op een volmaakte koning. Dat weten wij vanuit de evangelieën. Dat deze profetie vooruitziet naar de volmaakte koning, de Messias. Zijn koningschap zou gerechtigheid als eigenschap hebben. Deze koning zou geen oorlog voeren, maar verlossen. Deze koning zou niet strijdvaardig en trots en hoogmoedig zijn, maar hij zou nederig zijn. Hij zou het land zuiveren van oorlogstuig. Hij zou de strijdwagens wegnemen. Hij zal vrede verkondigen aan alle volkeren. Zijn heerschappij zou zijn van zee tot zee. Wat hebben de mensen in de tijd van Zacharia gedacht? Oh, er komt misschien toch nog een Davidische koning. Maar dit gaat over een ideale koning, een volmaakte koning, die niet gaat oorlog voeren. Wij staan aan deze kant van de profetie. En wij hebben een Nieuwe Testament. En dan horen we Matthäus zeggen, Matthäus en Johannes zeggen, weet je dat de vervulling van die tekst? Dat is toen gebeurd, kort voor Jezus lijden, toen hij Jeruzalem binnentrok, dan hoor je de mensen zeggen, dat Hosanna, Hosanna, hij wordt dan bejubeld. De dochter Sion, Jeruzalem jubelt. Maar diezelfde mensen zouden een paar dagen later zeggen, weg met hem, kruisig hem. Maar deze profetie van Zacharia 9 vers 9, die is in de Heere Jezus bij zijn intocht in Jeruzalem vervuld. Hij vroeg voor zichzelf geen politiek leiderschap. Hij werd niet als de rechtmatige koning erkend. Maar wat heel bijzonder is, dat dit citaat van Zacharia 9, vers 9 en 10, dat hoort bij elkaar. 9 en 10 horen bij elkaar. En dan krijg je weer die gedeeltelijke vervulling. Matteüs 21 en Johannes 12 die zeggen, dit is bij de komst van de Heer Jezus, zijn intocht in Jeruzalem, vervuld. Maar wat is vervuld? Dat hij binnenkwam, dat hij op een ezel, nederig op een ezel, binnentrekt. Maar vers 10, hij zal uit Efraïm, wacht even, Efraïm, dat is Juda niet, dat is Noordelijke Rijk, dat is dat hele gebied van het Overjordaanse. Gilead, wat nu zo omstreden is, hebt u het? Dat omstreden gebied, zegt vers 10, daar zal hij de strijdwagens wegnemen, de paarden. Paarden, ja, paarden zijn militaire instrumenten, oorlogstuig. Daar staat paard voor, arm paard, zo'n nobel dier. Maar tegenwoordig zijn het, ja, wat zijn het allemaal aan gruwelijke oorlogsmiddelen. Dat zal hij wegnemen. Hij zal vrede verkondigen aan alle volkeren. En dan gaat het weer zo'n verre toekomstfocus. Een eschatologische, heerlijke focus. Hij zal vrede verkondigen aan alle volkeren. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee. De zee van de Middellandse Zee aan de westkant. En de Dode Zee aan de oostkant en van noord naar zuid tot aan de einde van de aarde. Is dat al in vervulling gegaan? Nee. Maar het feit dat vers 9 in vervulling is gegaan, dat is onze garantie dat vers 10 ook nog zal komen. We slaan dit even over en dan komen we bij het slotgedeelte van hoofdstuk 9. Dat begint in vers 11. We zien dat daar een gedachtenovergang is. Dan wordt er gesproken over bevrijding en overwinning. Dan staat er wat u betreft, u Sion, Jeruzalem, Sion, vanwege het bloed van uw verbond heb ik uw gevangenen uit de put waar geen water, uit de droge put, heb ik ze doen terugkeren. Hier wordt gesproken over verlossing uit de doodsput, de ballingschap. En op grond van het bloed van jouw verbond heb ik je doen terugkeren. En dan zegt vers 12, keer terug naar je burcht, jij gevangene van hoop. Ook hier even goed kijken, de Statenvertaling en de HSV zeggen, gevangenen die hoop hebben. Klinkt misschien mooi, maar dat staat er niet. Er staat woordelijk, gevangenen van hoop. Dat is een tegenpool van, jullie waren gevangenen in Babel en nu ben je gevangen in hoop. Dat is toch een mooi beeld. Je zit gevangen in hoop. Keer terug naar je burcht. Nou, burcht, dat is de Heere. En op grond van het bloed van uw verbond is er verlossing uit die doodsput, uit dat graf, de ballingschap. Die put is metafoor, een beeld voor de ballingschap. En wat is nou het bloed van het verbond? Dat is het bloed van het verbond dat de Heere God aan de voet van de Sinaï, Exodus 24 vers 8, toen de Heere hen uitnodigde om zijn verbondsvolk te worden, hebben ze gezegd, alles wat de Heere heeft gezegd, zullen we doen en gehoorzamen. En vanaf dit moment is het zijn verbondsvolk. Nou, dat is het bloed van jouw verbond, alsof de Heere zegt, je bent nu terug uit de ballingschap en op grond van dat bloed heb ik je doen terugkeren. Keer terug naar mij. Hè, en dan zegt hij in vers 12b, ik heb je dubbel laten lijden, maar je zult dubbel vergoed worden. En dan zegt vers 13 tot en met 15, dat nu Israël, hè, zal de bewapening zijn voor waarbij de Heere God degene is die strijdt. Welke bewapening is het nou? Hoogstwaarschijnlijk moeten we hier denken aan de oorlog die zou komen. Namelijk de strijd tegen de Grieken. Want er zou een Grieks-Persische oorlog komen. En we weten, in 333 is Alexander de Grote gekomen. En die heeft de Perzen overwonnen. En vanaf dit moment kreeg Israël te maken met de Griekse heerschappij, met Griekse verdrukking. En daar hebben ze ook heel veel onder geleden. En nu zegt de Heere, maar ik ben voor jullie een hemelse strijder. En vers 15 zegt, ik zal jullie tegen hen beschermen. De Heere van de legermachten zal hen beschermen. Samengevat, vers 13 tot en met 15 spreekt over bewapening, maar waarbij hij duidelijk zegt dat ik ben de hemelse strijder en ik bescherm mijn volk. En dan eindigt dit hoofdstuk met vers 16 en 17. De blik gaat weer naar de toekomst. Op die dag. Het is weer een verre toekomst. Op die dag zal er overwinning en rust zijn. Zegt de Heere, op die dag zal de Heere, hun God, hen verlossen. Als een kudde. En dan zullen ze zijn als stenen op de kroon van de koning. Ze zullen schitteren in zijn land. Israël, en dat is het noordelijke en het zuidelijke rijk verenigd, zijn volk zal zijn als edelstenen die zijn koningskroon sieren. Ze zullen zijn als edelstenen in zijn kroon. Ze zullen schitteren in zijn land. En dan volgt er een jubel. Hoe groot is dat geluk? Hoe mooi is dat? Dus de profeet zegt, hoe mooi is die kroon waarbij het volk van God de edelstenen zijn. Hoe heerlijk is het. Het zal zijn in beeldspraak, hè, zoals er overvloed aan koren en wijn. Het zal heerlijk zijn. Gods volk, hè, zal sier zijn voor Gods kroon. Nou, ik denk dat beeld het uit, dit plaatje. Als we het hoofdstuk samenvatten, dan zien we, er zal verlossing zijn op grond van het bloed van het verbond. En dat mag je doortrekken naar het Nieuwe Testament. Wat zei de Heer Jezus aan het einde van het Matthäus-evangelie toen hij de beker opnam? Toen zei hij, dit is het bloed van het Nieuwe Verbond. Zoals we hier de Heere God hoorden zeggen, ik zal ze verlossen op grond van het bloed van jouw verbond, dat is het Sinaï-verbond. Nu zegt de Heere, hè, in het Nieuwe Testament, dat wij verlost zijn door het bloed van het nieuwe verbond. De Heere verlost zijn volk. Dit is een gedeeltelijke vervulling geweest van versen 1 tot en met 7 in de tijd van Alexander de Grote, 333 voor Christus en daarna. En u weet het, dat is de garantie dat een totale vervulling komt. En dan is die totale vervulling dat de Heere zijn volk verlost uit de geestelijke ballingschap waarin ze nu nog zitten. Uit de geestelijke ballingschap zullen ze terugkeren naar God zelf toe. En dat er een eenheid zal zijn tussen Noord en Zuid, dat komt vooral naar voren in hoofdstuk 10. Maar we gaan nu eerst als onderbreking een lied beluisteren.
Dat lied wat we gaan beluisteren is opwekking 744, De Vrede voor Jeruzalem. Dat lied is gekozen omdat we de vorige avond ook al hebben gehad over Jeruzalem. En u weet het, Jeruzalem is de geliefde stad van de Heere God. Dat staat ook in Gods woord. En daarom moeten we ook voor die stad bidden. En dus daarom het lied Bidden voor de Vrede van Jeruzalem. Gaat u maar luisteren. Mag naar de volgende dia, Kees, dan komt het wel.
Jeruzalem, de stad van de Heer, Jeruzalem.
Ja, een geweldig mooi lied. Bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dan zijn we nu aan Zacharia 10 toegekomen. En daarin gaat het vooral over de Heere die zijn volk zal verlossen. En herstel ook van leiderschap en terugkeer. Verlossing voor Juda, verlossing voor Gods volk. We kijken even hoe dit gedeelte is opgebouwd, hoofdstuk 10. Vers 1 tot en met 5, herstel van Juda. En dan is er een overgangsvers, vers 6. En die is de opstap naar het gedeelte van 7 tot en met 12, dat gaat over Efraïm. En Efraïm is het noordelijke rijk. Dus nogmaals, het is heel belangrijk. Vers 1 tot en met 5 gaat dus over de belofte van het herstel van Juda. Vers 7 tot en met 12 over herstel van het tienstammenrijk. En dat zesde vers is dan tussen die twee delen een overgang en een verbinding. Dit is heel belangrijk, want hier wordt geprofeteerd: Israël zal weer één zijn. Er zijn geen stammen verloren bij de Heere God. En er zijn duidelijk overeenkomsten met hoofdstuk 9. Nou, even twee plaatjes van zaken die zometeen in vers 1 tot en met 5 naar voren komen. Links ziet u in de hand van iemand, dat is een recente vondst. Dat is waarschijnlijk een afbeelding van Ashtarte. Dat is de vruchtbaarheidsgodin. En dit stamt waarschijnlijk uit 1400 voor Christus. Maar dergelijke beeldjes of figurines, die dienden als amulet. Hier werd mee gewerkt. En heel veel had men dit overgenomen van de heidenen, maar dit was gewoon in Israël. Nou, die worden genoemd. En dan ziet u recht, die jongen met die muts. Nou, dit is een afbeelding ook uit Ugarit, een Canaanitisch rijk. Die een hele zeer ingeburgerde Baal-godsdienst had. En Baal, dat betekent eigenaar. En Baal dienen, dat betekent dan Baal te vriend houden. Want hij is de God die de vruchtbaarheid geeft. Hij is de God die de regen geeft. Hij is de God die het land zegent. Dus Baal moet je te vriend houden. En als je Baal te vriend houdt, en de hele Baal-cultus, die was door en door verdorven. Maar dat was ook een stukje economie. Daarom als Josia en voor hem zijn overgrootvader Hiskia, als die de Baal-cultus uitroeit, dan gaat die in tegen de economische principe. Want Baal uitroeien, ja, en de priesters, waar moet dan de regen vandaan komen? En geen regen betekent geen oogst, en geen oogst betekent honger. Nou, tegen die achtergrond moeten we wat er nu komt in vers 1 tot en met 5, waar wordt gesproken over het herstel van Juda, tegen die achtergrond moeten we zien. Het begint in vers 1 met een oproep om de Heere met vertrouwen aan te roepen om regen. Tegen die achtergrond van ja, jullie moeten niet bij Baal zijn. Nee, roep de Heere om regen. En regen is gelijk aan de verbondszegen. In Deuteronomium 28 wordt het al genoemd en elders. Niet Baal, maar de Heere is de maker en de gever van die onmisbare regen die je zo nodig hebt voor je voedsel. Vraag de Heere om regen in de tijd van de late regen. Die late regen, dat is in het voorjaar, om de oogst te kunnen binnenhalen. Je hebt de vroege regen in het najaar en de late regen in het voorjaar. Die vroege regen is onmisbaar om de akker te bewerken, die door en door hard is. En de late regen in het voorjaar is onmisbaar om die stoot te geven dat de gewassen kunnen groeien en dat die uiteindelijk geoogst kunnen hebben. Bid, vraag de Heere en niet Baal om regen. Hij maakt de onweerswolken en niet die Baal die we zagen, die wordt genoemd in die Canaanitische vruchtbaarheidsriten als de God die op de wolken rijdt. Hij die het gemaakt heeft. Daarom staat hier tegen die achtergrond, nee, de Heere is de maker en gever. En dan zegt vers 2, en jullie moeten niet de terafim. Dat zijn ook die beelden zoals we zagen net, die afgodsbeelden, hè, dat zijn terafim. Sommigen vertalen het met huisgoden, maar ik denk dat je toch meer moet denken, het woord terafim, dat waren van die afgodenbeelden die vooral ook dienden als amulet, die geluk gaven en die het ongeluk weerden. Nou, daar moet je aan denken. Raadplegen, hè, jullie moeten niet de waarzeggers en die terafim, die afgodenbeelden raadplegen, want die spreken bedrog. Dat zei Ezechiël ook al. En dan staat er, en de waarzeggers die schouwen leugen, ze spreken valse dromen. Let op, de valse dromers, die zijn er tot in onze tijd. In de 90e jaren hadden we iemand die had het over de tweede Exodus. Die riep ons op, we moesten allemaal ons klaarmaken, want de Joden zouden komen en we moesten kelders vol met eten hebben, bedden klaarzetten. Boeken zijn erover geschreven, oproepen gedaan, mensen gemobiliseerd. Want een meneer die dat gedroomd had, die had dat allemaal in een visioen gezien. Wat is er gebeurd? 0,0. Ja, de Heere brengt zijn volk terug. Maar niet volgens de route die iemand in een visioen had gezien. Natuurlijk kan de Heere zich openbaren in visioenen en dromen. En wij weten, dit tussen haken, maar wij weten hoe de Heere zich vooral aan moslims openbaart in dromen. En ik ben er wel eens jaloers op. Waarom niet aan mij? Ik denk dat de Heere God zegt, want zij hebben het nodig, jij niet. Dus de Heere kan zich openbaren in dromen. Laten we dat niet onderschatten. En hij doet het nog steeds. Maar we moeten waken voor valse dromen. Ofwel, we moeten onderscheid hebben. Daar hadden we het afgelopen zondagavond over. De gave van onderscheid. Wat is waar en wat is niet waar? We moeten toetsen. Want hier zegt dus Zacharia, er wordt gesproken door valse profeten over valse dromen. En dan troosten ze met vluchtige, dat staat eigenlijk met lege, waardeloze woorden. En daarom wordt het volk weggetrokken als schapen. Ze worden verdrukt, want er is geen herder. Hier komt het beeld naar voren van onbetrouwbare, slechte herders. Die worden vooral in hoofdstuk 11 nog eens belicht. Beschrijving van de leiders van Juda. Dat is vers 4. Die dan komt, die zegt, maar tegenover al dit negatieve zal in Juda zullen de mensen zijn, de leiders als een hoeksteen. Dat is positief, dat is een fundament. Ze zullen zijn als tentpinnen, die zijn onmisbaar voor je woning. En uit die leiders zullen de strijdbogen komen. Het is beeldspraak om te zeggen, er zullen ook leiders zijn, goede leiders die de Heere kan gebruiken. Zij zullen zijn, zegt vers 5, als helden die de vijanden zullen vertrappen. Ze zullen strijden, waarom? Want de Heere zal met hen zijn. Dat is vers 5. 1 tot en met 5. Die spreekt over Juda waar herstel zal zijn. Maar je moet wel die afgoderij wegdoen. Wel die valse dromers. Daar waarschuwt Deuteronomium al voor. Daar waarschuwt Leviticus voor. Weg met de terafim. Weg met afgoderij. waardeloze troost. Raadpleeg niet de waarzeggers, de afgodenbeeldjes en Gods toorn richt zich tegen onbetrouwbare leiders, onbetrouwbare herders. Maar dan zegt hij, er zal uit Juda zullen ook goede leiders komen in die tijd. Ze zullen als helden zijn. En dan, na die beschrijving die eschatologisch toekomstgericht is, maar hoe troostvol voor Israël nu in de verdrukking. Is toch heerlijk? Terwijl nu ze lijden onder zulke vreselijke aanvallen. Ze zitten te beven in de schuilkelders. Als u de informatie die deze dagen tot ons komt, als je dat van uur tot uur volgt, dan zie je wat een dagen maken die mensen mee. Kindertjes die zitten te huilen in de schuilkelders. Ze zitten opgepropt. Nu, op dit moment. Maar deze profetie geldt. Wat een troost dat dit zal komen. Maar ze moeten wel door deze uiterst zware, moeilijke en gevaarlijke tijd. En dan zou je bijna gaan twijfelen. Nee. Je zou bijna gaan twijfelen. Komt dit dan echt nog? Dan zegt de Heer, twijfel nou niet. Het staat in mijn woord. Het gaat gebeuren. En dan lezen we in vers 6 over sterkte en verlossing voor Gods volk. Dan zegt vers 6, ik zal het huis van Juda sterk maken. Dat is het zuidelijke rijk, die uit de ballingschap waren teruggekeerd. Dat was het gehoor van Zacharia toen en daar. Toch? Ik zal het huis van Juda sterken. Dat hoorden zij. Zij waren de teruggekeerde ballingen. Ik zal hen sterk maken. Maar dan? Ik zal het huis van Jozef zal ik verlossen. Jozef, dat is de vader van Efraïm, toch? En Efraïm, die staat voor het noordelijke rijk. Dus hier zegt de Heere God bij monden van Zacharia, ja, Juda ga ik sterk maken. Dat heb ik al gezegd in vers 1 tot en met 5. En nou gaat de focus naar het noordelijke rijk. Maar het huis van Jozef, dat noordelijke rijk, die 10 stammen, die al in 722 met de verwoesting van Samaria, die allemaal gedeporteerd zijn, die verspreid zijn onder de volkeren en niemand weet waar ze zijn, van de mensen. Maar de Heere God zegt, ik zal hen, ja, die 10 stammen, zegt vers 6b, ik zal ze terugbrengen. Waarom? Wat leest u? Want ik heb me over hen ontfermd. Dat is het karakter van de Heere God. Ontferming, genade. Vanwege zijn heiligheid moet hij het oordeel voltrekken. Maar vanwege zijn goedertierenheid trekt hij ook zijn volk weer naar zich toe. Ik zal hen terugbrengen. En het zal zijn alsof ik hen niet verstoten had. En wat zegt vers 6c dan aan het einde? Want ik ben hun God. De Heere, hier staat die naam, de ik ben nog steeds hun God. En de Heere zegt, ik zal hen verhoren. Dat geldt ook nu, terwijl ze in de schuilkelder zitten. Ik zal hen verhoren. Dat is de overgang van de profetie over het herstel van Juda naar de profetie in vers 7 tot en met 12 over het herstel van Efraïm. En u weet, dat is het noordelijke rijk. En we herhalen die waarden helemaal weg. Leest u wat er staat in 2 Koningen 17, de verwoesting van Samaria, de deportatie van het hele Noordelijke Rijk, weg, kapot, vermengd onder de volkeren. En nu deze profetie, herstel. Waarom? Omdat, toekomstgericht, er zal weer een verenigd Israël zijn. Er zal weer een eenheid zijn. Vers 7 spreekt over vreugde. Ze zullen zijn als een held. Dat betekent overwinning. Ze zullen zijn als een iemand die na de strijd de overwinning viert. Daarom staat er ook, hun hart zal verheugd zijn. Let erop, het hart is erbij betrokken. Het hart is erbij betrokken wanneer ze in de Here jubelen. En dat woord hier verblijden of jubelen, dat betekent erkennen dat Hij het heeft gedaan. Hun kinderen zullen het zien en zullen blij zijn. En dan staat er weer twee keer hart. Dat betekent, het hart staat hier wel centraal. Je kunt de Here niet dienen, niet bejubelen, bejuichen, danken, zonder dat je hart erbij betrokken is. Anders is het lippendienst. Je kunt niet juichen voor de Here zonder dat je hart meedoet. Hun hart zal zich verheugen in de Here. En dan zegt vers 8 iets heel bijzonders. Ik zal, en dan wordt er een werkwoord gebruikt dat betekent iets als fluiten. Een bepaald geluid wat een herder maakt om de kudde te roepen. Ik zal ze naar me toe lokken met mijn herkenbare geluid. Zoals een herder een geluid maakt. Hè? In de tijd van de Heer Jezus hoorden we hem zeggen, ik ben de goede herders, de schapen volgen mij, want ze kennen mijn stem. Nou, als een herkenbare herdersroep zal ik ze naar me toehalen. In de ene vertaling zal ik ze naar me toe sissen. Nou, dat is niet goed vertaald. Anderen zeggen, ik zal ze naar me toe fluiten. Ietsje beter, maar het is een herkenbaar, vertrouwd geluid maken om ze naar me toe te trekken. Nou, dat wordt bedoeld. Ik zal ze naar me toe. Ziet u, het is de Here die trekt. En ik zal hen uit Assyrië, waar ze gedeporteerd waren, waar ze verdwenen zijn, zal ik ze terugbrengen. En waar komen ze dan? Let op, lieve mensen, in het land van Gilead en van Libanon. Gilead, dat is het over Jordaanse. Vandaag zeer omstreden. Want het land Gilead ligt aan de andere kant van de Jordaan. Maar het staat er. Daar ga ik ze brengen. En in het land van Libanon, dat is het gebied van waar de Feniciërs zaten. Wat we daar zagen op het kaartje, daar dat noorden. Daar ga ik ze brengen, in de Libanon. Maar het zal niet voldoende zijn. Ofwel, er zal zo'n menigte zijn van teruggekeerden en van verenigden van mijn volk, dat zelfs Libanon en Gilead niet toereikend is. Zo groot zal de toestroom van de teruggekeerden zijn. Ik breng ze terug uit Egypte. Dat is de ballingschap, hè, uit de slavernij. Ik breng ze terug uit Assyrië, de ballingschap, hè, waar ze gedeporteerd waren. En ik zet ze in Gilead en Libanon, omstreden gebieden. Maar als je dat bijbels wilt duiden, wat is dat dan? Weet u welk gebied dat is? Omstreden gebied, ja, nu, politiek gezien, maar dat is wat in Genesis 15 wordt genoemd, vers 18 tot 21, daar worden de grenzen genoemd. We kijken even speciaal naar vers 10b. Het overjordaanse, de noordelijke Libanon, liggen ver buiten het gebied wat die provincie Jehud in de tijd van Zacharia toekwam. Dit is eigenlijk het gebied wat Israël zal krijgen conform de landbelofte die gedaan is in Genesis 15, in Numeri 34, aan Abraham. En dat is zeer omstreden, want dat is heel breed. Dat is heel veel gebied. Maar hier staat het, expliciet. Vandaar dat ik er apart even op inzoom. We kijken nog eens naar het plaatje. Hij doet het echt niet. Ik wilde het aanwijzen, maar de pointer laat me in de steek. Maar u ziet daar linksboven, ziet u weer het gebied van Fenicië, ofwel dat is de Libanon. Rechts van de Jordaan ziet u Gilead. U ziet dat hele gebied wordt genoemd en dat zal hun gebied zijn. Een plaatje van de prachtige heuvels van Gilead. Nou, daar zal Israël weer komen. Gilead en Libanon. Aan de overkant van de Jordaan. Aan weerszijde van de Jordaan. Dat is vers 10b in het bijzonder. Het gebied zal zo groot zijn, want en nog niet genoeg, want de toestroom zal zo groot zijn. En dan lezen we in vers 11 dat er staat: hij zal door de zee van de benauwdheid gaan, door de golven van de zee. Waar doet dit ons aan denken? Herhaling van de Exodus, hè? Toen de Heere God de macht van de Egyptenaren, toen hij de zee heeft geopend en een pad heeft gedaan, gemaakt door de Rode Zee. Hieraan worden ze nu herinnerd. Dat wonder zal de Heere God nu doen. Het wonder van de verlossing, zoals jullie die hebben gekend bij de uittocht uit Egypte. Dat zal ik weer doen. Ik zal jullie blijven verlossen. De rivier, de diepte van de Nijl, de rivier, dat zal opdrogen. Jullie zullen droog in je land komen. En dan zegt de Heere, de trots van Assyrië en de scepter van Egypte, dus de macht van de Assyriërs, die verdrukkers, die zal ik wegnemen. En de macht van je onderdrukkers, Egypte, die zal ik wegnemen. Zoals ik dat heb gedaan toen, zal ik dat opnieuw doen. En Israël kent deze geschiedenis. En ze weten wat het betekent. Ze weten, de Heere God gaat redden. Zoals hij de voorvaderen uit Egypte heeft gered, zo gaat hij ons nu redden, opnieuw. Zoals hij ons uit de ballingschap heeft teruggebracht, zo zal hij nog veel meer wonderen doen. En dan eindigt dit hoofdstuk, dit gedeelte, over het noordelijke rijk. Eindigt met deze woorden. En aan u de vraag is, slaat dit nu alleen op het noordelijke rijk of mogen we zeggen, en daar neig ik naar, dit slaat eigenlijk weer op het geheel. Het noordelijke met het zuidelijke. Aan het begin van hoofdstuk 10 ging het in die versen 1 tot en met 5 over Juda. En in de versen die volgden 7 tot en met 12 over Efraïm. Maar zouden we niet kunnen zeggen dat Efraïm ook weer terugslaat op Juda? Dus dat wat hier staat in vers 12, dat op het verenigd Israël slaat. En dan hoor je de profeet zeggen, de belofte van de Heere. Dit is toekomstmuziek. En hoe klinkt dit nou? Terwijl vandaag de raketten door de lucht schieten. Tegen die achtergrond, tegen die wreedheden, tegen dat oorlogsgeweld, tegen die achtergrond, zegt nu de Heere: ik zal hen versterken in de Heere. Dat zegt de Heere over zichzelf. Niemand kan dat over zichzelf zeggen, alleen de Heere. Ik zal hen versterken in de Heere. Hij sterkt hen in hem. En in zijn naam zullen zij gaan. De meeste vertalingen zeggen wandelen. En ik heb daar wat moeite mee. Want met wandelen, er wordt ook gezegd, Henoch wandelde met God. En dat wordt dan vaak uitgelegd als, ach, het was zo fijn en zo lieflijk en je loopt dan zo rustig te kuieren. Nee, dat staat er niet in het Hebreeuws. Ik heb wel eens iemand horen uitleggen, ja, Henoch wandelde met God. Het was zo heerlijk, zo rustig. Nou, alsof het altijd Abraham wandelde met God. Nou was dat altijd een rustig kuieren en heeft heel wat kuilen diep en diepte gehad. Dat zit in een vertaling. Als je het woord wandelen gebruikt, dan suggereer je dat. Maar dat staat er niet. Er staat in het Hebreeuws hit halach en dat betekent samen optrekken met, samen gaan met. Dus hij ging voort, voortgaan. Dat is wat anders dan wandelen. Ja, het is, wandelen is ook voortgaan, maar vat u het verschil in betekenis als je zegt wandelen en voortgaan. Dus ik benadruk hier, het gaat om voortgaan. Zij zullen voortgaan met hem in zijn naam. Dat slaat op het verenigde Israël. Maar wij horen in het Nieuwe Testament, horen we Paulus zeggen, lieve mensen, gemeente van Christus, zegt hij tegen mij, tegen jou, tegen u, tegen ons. Alles wat Israël is overkomen is voor onze leer en voor onze onderwijzing, maar ook voor onze bemoediging. En dit is nou niet het kapen van de zegeningen voor Israël en de vloek voor Israël. Nee, dat is vervangingstheologie. Dat doen we niet. Maar we mogen wel zeggen met Paulus, als dit Israël geleerd wordt, dan mag en dan moet ik hiervan leren. En dan mag ik leren wat Israël voor wordt gehouden, wat hen beloofd wordt. Ik zal hen versterken in de Heere, dat geldt Israël. Maar ik mag daarvan leren, leer jij nou ook, voor te gaan in zijn naam. Dat spreekt de Heere. Wat Israël beloofd wordt, dat is iets wat ook wij mogen leren. Voortgaan in zijn naam. Wat is nou het thema als we Zacharia 10 samenvatten? Het thema is vooral, de uittocht wordt herhaald. Het leiderschap wordt hersteld. Er is weer een terugkeer. De ballingsoorden, Egypte, Assyrië, die heb ik verbroken. Maar ik zie ook valse herders. Dat komt vooral in hoofdstuk 11 naar voren. En die ga ik straffen. Valse leiders. Maar wat is het troostvol dat de Heere zegt, ik ga mijn volk sterken en ik geef ze nieuwe perspectieven, nieuwe levensmogelijkheden. Er is een begin, een nieuw leven, er is terugkeer. En we zeiden al eerder, wat van de profetieën al vervuld is, is de garantie dat wat nog onvervuld is, ook zal komen. Wat is nog onvervuld? De Filistijnen zullen zich verenigen. Na hun reiniging zullen ze geïntegreerd zijn in Israël. Kunt u zich voorstellen? Ik weet niet eens waar de Filistijnen zijn nou. Maar het gaat gebeuren. En het noordelijke en het zuidelijke rijk zullen weer één zijn. En de Heere herstelt zijn volk en brengt ze terug in hun land, in die gebieden die genoemd zijn. En hij zegt, ik zal hen versterken in de Heere. En in zijn naam zullen zij wandelen. Zullen wij dat, zolang wij hier op aarde wandelen, van hen leren. Nederig voor Israël bidden. En van Israël leren. Deze profetie. In de naam van de Heere zullen zij verenigd wandelen. En dat mogen wij nu ook hier en nu doen.
En dan zijn we alweer aan het eind van deze vijfde avond gekomen. U weet, er is nog één avond te gaan. Dat is, zoals u ziet op de agenda, 26 mei. Dus vandaag over 2 weken, dan bent u nog welkom voor de laatste avond op Zacharia. Ik geloof niet dat ik verder nog andere mededelingen heb hiervoor. Dus dan gaan we samen danken voor deze avond. Vader in de hemel, dank u wel voor wat u gaf op deze avond in uw woord. Dank u wel dat u toen redding bracht in een verbond. En dat u dat nu opnieuw doet door de Heer Jezus, door zijn zoenoffer. Heer, dank u wel dat we zo'n mooie parallel mochten vinden in uw woord. Dank u wel dat u uw volk verlost en dat u het opnieuw zult verlossen. Ook in deze tijd waarin het volk opnieuw zo wordt aangevallen. Wat hebben we gehoord in de afgelopen dagen in het nieuws? Heer, dank u wel dat we mogen weten dat uw volk de edelstenen vormt van uw kroon, van uw koningskroon. Heer, wat een geweldig, prachtig beeld is dat. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we opnieuw mochten zien, Heer, dat u een plan heeft met uw volk. Dat u ook zeker zult uitvoeren, want u bent een God van trouw, dat weten we. We bidden u voor uw volk, dat telkens onder druk staat. Wilt u het zegenen? We bidden u voor de vrede van Jeruzalem, waar we van gezongen hebben, nu het zo aangevallen is. En we bidden u dat ook dit volk mag inzien, Heer, wie de Messias is. Dat ze hem zullen mogen herkennen en erkennen. Erkennen als Heer en Heiland. Dank u wel dat we deze avond weer mogen zien hoe groot u bent. En dat we u daarvoor ook willen danken en prijzen. Dat u met ons gaan als we van hier gaan. Dat we het goede van deze avond mogen vasthouden. En dat we ons leven ook mogen heiligen. Dat we meer en meer ons zullen mogen toewijden aan u. Dank u wel voor alles wat u gaf. We bidden u dat uit genade alleen. Amen. Dan rest ik nog om u te bedanken dat u er weer was vanavond. En we hopen u weer te zien op de 26e mei. We wensen u wel thuis.